Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Echt of Wat. Na de cliffhanger van vorig seizoen, ondertussen al vorig jaar, zijn we hier weer met een nieuwe aflevering. Seizoen 2, episode 1. Persoonlijk ben ik bezig met tournee Mineraal. Ik weet niet of er zijn nog mensen, denk ik, in ons gezelschap die ermee bezig zijn. Het zal iets serieuzer zijn. Ik ga misschien iedereen even voorstellen eerst. Hè. Dus dit jaar, om het jaar goed te beginnen. Ook bij ons hebben we vandaag weer Julie.
Hey.
Patrick.
Hey, goedenavond.
Peter.
Hallo.
En Kenny.
Hey, hey.
Goed. Dus, tournee Mineraal. Wat ik mij afvroeg, eigenlijk... andere jaren, als de cafés wel open zijn, want we zijn nog altijd in het coronatijdperk, dat we niet buiten mogen en nog allemaal flink in ons kop blijven. Maar in de vorige jaren dat geen corona was, zouden de cafés daar last van gehad hebben, van tournee Mineraal? Zouden die minder verkocht hebben? Want allee, je drinkt niet evenveel frisdranken dan dat je pintjes drinkt, hè?
Ja, ze verkopen dan toch van die mocktails en zo voor 12 ja, euro. Dus ja.
Ik denk dat mensen eigenlijk iets minder op café gaan dan als het tournee Mineraal is.
Ja.
Wat dat wel weet, wat ik weet als een fact, dat wel een groot effect heeft, is dagen zonder vlees. Dat wordt ook in België vrij actief aan meegedaan. En er is blijkbaar nergens in Europa dat de vleesconsumptie zo snel daalt als in België. Dus dat lijkt wel een echt groot succes te hebben.
En dat is in maart tekenen, niet?
Dat weet ik niet heel goed. Ik doe daar
altijd wel mee.
Mijn dagen zijn ook meestal zonder vlees, dus ik doe er ook niet heel bewust aan mee.
Oké.
Wat is dan het moeilijkste, Kenny? Een maand zonder drink of een jaar zonder vlees?
Of een jaar met vlees?
Dat zou ik niet kunnen. Nee. Tournee Mineraal. Voilà.
Oké.
Ja. Goed, het heeft ook gesneeuwd. Ook, toch in dit jaar wel mooi. Wie heeft er sneeuwman gemaakt?
Nee, wel een iglo.
Een iglo. Ja, je bedoelt... Wacht, hoe had Peter het genoemd?
Een Maria-kapelletje.
Wat heb je een Maria-kapelletje genoemd? Het ziet er wel zo uit. Ik heb het idee dat ik het gezicht heb.
Ja, maar toen was de sneeuw op in een tuin.
Terecht opgemerkt van mij dan.
Groot. Maar het waren wel muren van een dikke 30 centimeter breed. Dus hij staat er nu nog altijd een beetje, terwijl dat alle sneeuw overal weg is.
Ja, dat blijft echt nog lang.
Kan een sneeuwman niet maken, die is nu al weg.
Ja, helemaal weg.
En mogen de kinderen al terug binnen slapen dan ook? Of?
Zoals ik net al iedereen voorgesteld heb, ook Peter is vandaag weer bij ons. En je hebt weer een schitterend geschiedenisverhaal voor ons bij.
Ja, of het schitterend is, dat weet ik niet. Maar ik dacht gewoon, vorige keer heb ik jullie verteld over het feit dat de Grieken de kleur blauw niet kenden. Weet jullie dat nog? En ik ben uitgelegd aan de hand van de Ilias. En ik vroeg me eigenlijk een beetje af, de Ilias, wat weten de mensen daarvan? Hè? Kennen jullie het verhaal van Paris die dan Helena ontvoert, hè? De schoonste vrouw ter wereld, en dan de val van Troje en het houten paard en zo? Hè? Dat is een verhaal.
Ik heb de film gezien. Hè?
Voilà, dat verhaal dat een belletje doorrinkelen bij iedereen, of helemaal niet?
Uh-huh. Ja, toch wel.
Het punt is...
Ik weet alleen dat onze producer er nog genoemd is, maar voor de rest...
Ja, inderdaad, klopt. Maar los daarvan, niks van wat ik nu alles verteld heb, komt voor in de Ilias. Niks. Niet het verhaal van Paris die Helena ontvoert, niet het verhaal van Odysseus en de anderen die met hun schepen naar Troje varen, niet het verhaal van het houten paard, niet het verhaal van de val van Troje, komt allemaal niet voor in de Ilias. En het is in het vijfde middelbaar, dus ik de Ilias beginnen lezen, stukjes maar, hè, bij Grieks. En ik voel me een beetje opgelicht, want waar gaat de Ilias over? De Ilias gaat over een paar dagen in de belegering van Troje. Het duurt 10 jaar en een paar dagen van het laatste 10e jaar. En dat is alles. En ik zal even het verhaal een klein beetje vertellen en dan uitleggen waar het eigenlijk echt over gaat. Hè, wat eigenlijk echt het thema is. En het verhaal dat begint eigenlijk... Dus een paar dagen, 10 jaar lang zitten ze, of bijna 10 jaar lang, zitten ze al Troje te belegeren. Geen groot succes, want ze hebben het nog altijd niet veroverd. Ze hebben wel zo in de buurt wat kunnen plunderen. En op een gegeven moment breekt er een epidemie uit bij de Grieken, een pestepidemie. En ze gaan dan zoeken, hoe komt dat? En dat blijkt dat dan de god Apollo voor die pestepidemie heeft gezorgd, omdat de leider van de Grieken, Agamemnon heet die, die zou een slavinnetje hebben genomen van de, die de dochter was van een priester van Apollo. En dus om die pestepidemie te stoppen, moet hij dat meisje terugsturen. Dan zegt hij, jammer, wacht even. Ik, de leider van de Grieken, en ik moet mijn slavinnetje afstaan. En wel, dan ga ik een slavinnetje afpakken van iemand anders, van Achilles. En Achilles kennen jullie waarschijnlijk. De grote held.
Ja, die hebben
ja, ja, voilà. Die, ja. En hij pakt eigenlijk die zijn slavinnetje af. Briseis heet hij. En daar kan Achilles niet meer lachen, want hij is eigenlijk een beetje verliefd geworden op dat slavinnetje. En dat is het begin van het verhaal. En wat gebeurt er? Achilles, de grote held Achilles, gaat in een hoekje zitten mokken. En iedereen komt vragen van, kom aan Achilles, kom mee vechten, doe mee, doe mee, doe mee. En hij zegt, nee, ik blijf hier mokken.
Doe die flauw.
En, ja, en inderdaad. En niet alleen flauw, het gaat ook nog helemaal fout. Dus die Trojanen, die merken dat en die beginnen echt die Grieken een pak te geven. En die drijft die altijd maar verder tot die bijna eigenlijk weer de zee in bij hun scheep worden gedreven. En iedereen vraagt, kom aan Achilles, vecht nu mee, je bent de grootste held. Iedereen heeft je nodig en hij zegt, nee, 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 ik doe dat niet. En uiteindelijk komt een beste vriend van Achilles, Patroclus. Die zegt van, oké, ik snap dat jij niet mee wilt vechten, maar mag ik de troepen niet maar moreel geven door jouw harnas aan te doen en jouw plaats in te nemen? En dat staat hij dan toe. En dus Patroclus, die vecht voor Achilles, met zijn, alsof het die Achilles is. En de grootste held van de Trojanen, Hector, die ziet dat en die doodt Patroclus. Tragisch. We zitten een paar dagen ver in het verhaal. En op dat moment wordt Achilles reusachtig kwaad. Reusachtig kwaad. Hè, dus het gaat allemaal over helden die met elkaar vechten en zo, maar ze hebben ook hun kleine kantjes. En wat doet hij? Hij gaat op zoek naar Hector. En nu Hector, en dat is al een klein beetje, weg wat het thema is van dit verhaal, Hector is dé grote held van heel de Ilias eigenlijk. Hè, dat is een Trojaan, dat is een Grieks verhaal, maar dat is een vijand. En de grootste, de meest nobele figuur, de meest vooraanstaande figuur, dat is eigenlijk Hector. Als Griekse moeders hun zonen opvoeden, dan zeiden die be like Hector. En Achilles, die doodt Hector. Maar dat helpt hem niet. Dat helpt hem niet om van het verdriet af te geraken van de dood van Patroclus. Wat doet hij? Die doodt nog een hele hoop Trojanen uit woede. Dat helpt hem niet. Geeft hem geen rust, geeft hem geen vrede. Hij pakt het lijk van Hector. Hij bindt achter een strijdwagen, rijdt daarmee rond Troje, maar het helpt hem niks. Hij maakt een gigantische brandstapel waarop die Patroclus als een soort van viering verbrandt, een begrafenis. Het helpt hem, brengt hem geen vrede, brengt hem geen gemoedsrust. Hij laat spelen organiseren om Patroclus te eren en het werkt allemaal niet. En daar gaat eigenlijk de Ilias over. De Ilias gaat over de tragedie van de oorlog. Over al die helden die tegen elkaar vechten. En Achilles,
alles wat je doet, toch niks uithaalt.
Ja, ja, over, kijk, enerzijds is dat allemaal helden die met elkaar vechten. En je gaat daar eens een heldenepos, en over hoe cool dat is. En tegelijkertijd over hoe gruwelijk dat is. Achilles, de grootste held van de Grieken, die maakt Hector, de grootste held van de Trojanen, dood. En Hector is een prachtig personage. En uiteindelijk, want de Ilias die eindigt dan na een paar minuten, na een paar dagen. En uiteindelijk is er toch iets dat hem vrede gaat brengen. En wat is dat? Dat is, op een gegeven moment zit hij in zijn tent, nog altijd te treuren om de dood van zijn beste vriend. En in zijn tent is hij 's nachts, doorheen dus heel het legerkamp van de Grieken, de stokoude koning van Troje geslopen. Priamos heet hij. En Priamos komt op een gegeven moment binnen in de tent van Achilles en stelt zich voor, zegt, ik ben Priamos. En jij hebt, ik had heel veel zoons, ik had 50 zoons, en jij hebt er daar een heel aantal van vermoord, waaronder mijn allerbeste zoon, Hector. Maar ik kom hier en ik kom uw hand kussen, ik kom uw voeten kussen, ik kom u smeken om het lijk van Hector aan mij terug te geven en het te kunnen begraven. En op dat moment breekt Achilles helemaal en beseft hij van, oké, dit is wat mij vrede gaat brengen, dit is wat mij rust gaat brengen. Medelijden hebben met een oude man vergeven, zijn familie vergeven, en hij beslist om het lijk terug te geven aan Priamos, en ze wenen samen voor hun verdriet Hey, omdat Patroclus is omgekomen en Priamos, omdat Hector is omgekomen. En daarover gaat de Ilias, daar stopt de Ilias. En al die andere zaken, dat paard van Troje en die dingen en zo, dat komt daar voor geen meter in voor. Dat hoort wel bij die legende. Maar iedereen gaat er eigenlijk vanuit, op het moment dat, dat Homeros de Ilias schrijft, gaat hij ervan uit dat iedereen dat bredere verhaal eigenlijk al kent. En hij wil er één ding uitlichten, en dat is eigenlijk de tragedie van oorlog. En ik vind dat wel heel mooi, omdat dat eigenlijk een heel moderne visie geeft op dat verhaal. Dat is een heel modern verhaal. Voilà.
Amai, we zijn er even stil van.
Stilte.
Ja, ja, inderdaad.
Ja, ja, ik vraag mij dan zo heel in de epos af wie dan de goeie en de slechte is. Maar je kunt het daar niet uit afleiden, hè? Want ze zullen allebei wel denken dat ze de goeie waren.
Voilà, het zijn Grieken die het verhaal hebben geschreven. Maar dat past eigenlijk in dat verhaal. Er zijn geen goeie, er zijn geen slechte. Maar het personage dat er het sympathiekste uitkomt, is Hector. Er is één scène die dat heel goed aantoont. Dat is het moment waarop dat Hector eigenlijk zijn laatste strijd gaat voeren. Dus Hector gaat vechten tegen die Grieken. En iedereen weet, iedereen die dat verhaal aan het luisteren is, weet van Achilles gaat hem doden. Maar Hector die gaat vechten en die neemt afscheid van zijn vrouw. En daar staat ook zijn zoontje bij, 1-jarig manneke. En Hector staat daar met zijn grote bronstijd helm op. Hè. En dat zoontje dat heeft schrik. Hè. Dat zoontje, die gaat naar zijn zoontje. Ah, hier ben ik. En dan beseft hij van, oh nee, ik heb mijn helm op. Ik laat je schrikken. En hij zet zijn helm af. En dan ziet zijn zoontje dat hij het is en troost hem zijn zoontje. Dus je ziet dat zo'n super menselijke, perfecte, goede vader. Maar dat is eigenlijk wel de vijand voor de Grieken.
Dus, ja, maar dat is... Ja? Het is langs welke kant dat je het bekijkt. Hè.
Ja, geen goede, geen slechte. Huh?
Ja, goed verhaal. Ik wou nu zeggen, even serieus nu, maar het was al serieus. Maar toch, even serieus nu.
Even serieus nu.
Omdat het al wat over dode mensen ging, dacht Patrick, heb jij nog wat verhaal?
Ja, ik heb er nog een aantal gevonden. Van de meeste wist ik het, maar er is er eentje bij die... Maar die ga ik op het laatste houden, waar ik van verschoten was, dat ik niet wist. In ieder geval, het is een heel slechte periode geweest voor mensen die Larry noemden. Want we hebben sinds dit jaar moeten afscheid nemen van zowel Larry King als Larry Flint. Larry King, gekend als het grote tv-boegbeeld uit Amerika. En Larry Flint... Een ander groot boegbeeld van het andere media. Wat ik niet wist, maar ik heb ook die film niet gekeken, is dat hij eigenlijk 40 jaar in de rolstoel heeft gezeten. Omdat hij blijkbaar is neergeschoten door een seriemoordenaar. In 1978. Ja.
Maar ja, een slechte seriemoordenaar dan.
Ja, ik kan je hetzelfde zien.
Ja, dat is langs de kant hoe dat je het bekijkt ook weer. Hè. Dat is...
Onsuccesvol.
Ja.
Is die gepakt?
Dat weet ik niet, nee. Dat is dan voor een volgende keer zal ik deze onderzoek voor u. Wie er helaas ook is gestorven, is niemand minder dan Kerry Martin.
Wie?
Ja, ik wist dat er iemand ging zingen. Maar als ik zeg de schrijver van het fameuze lied You'll Never Walk Alone.
Ah ja.
Dat valt dan wel.
Dat is van de korfbal.
Dat is van de korfbal. Maar dus dat is het gekendste voetballied dat er is. En de mensen die hij destijds heeft gelanceerd, was nou niet wonder, zal ik maar zeggen, maar heeft er wel een wereld iets van gemaakt. Hè.
Maar dat heeft niks met voetbal te maken, toch, dat lied, of niet?
Dat is niet geschreven voor voetbal uiteindelijk, maar is wel afkomstig uit Liverpool, net als de Beatles. En dat was daar een beetje zo een rival band van. En omdat die van Liverpool zelf is dat inderdaad in stadions zoals dat van Liverpool als opwarmhit beginnen te spelen. En is dat aangeslagen met het publiek en heeft dat zo de wereld verder veroverd.
Zeg, is hij ook de originele uitvoerder van dat nummer? Of heeft hij het geschreven voor Elvis Presley of voor...
Voor zover ik weet, heeft hij het nummer uitgevonden en gebracht. En dan is het waarschijnlijk 86 keer gecoverd geweest.
Ja, het is dat.
Maar dus de laatste persoon waar ik ben verschoten was toen ik het aan het opzoeken was, die gestorven is Officer Laverne Hooks. Dat zegt u niet meteen iets, denk ik. Ja. Nee. Jullie hebben ongetwijfeld de volledige 7 Police Academy films gezien.
Ik heb de samenvatting gezien.
Samenvatting, oké. Okay. Wel, Lieutenant of Officer Brooks, Hooks, was het kleine, schattige, zwarte, Afro-Amerikaanse agenten met een heel klein, zacht stemmetje, die dan waarschijnlijk in latere films dus in een keer heel hard heeft moeten roepen. En dat is iets dat ik in die films als in de jeugd heel vaak gezien. En dat is me altijd bijgebleven. En ik zag hier een foto staan en ik zeg, alleen, het is dood. Dus ja, ook helden sterven, blijkbaar. Hè. Dus.
Ja, mooi.
Jullie weten nog altijd niet over wie ik het heb, hè?
Ja. Dat is niet het meest bekende personage, natuurlijk.
Nee. Maar samen met Hightower en... denk ik,
dat is toch die meer hoogstemmetje dan dat jij bedoelt,
ja.
Hè? Die is maar nee.
En als hij zo echt heel boos werd, dan schreeuwde hij zo keert.
Nee, inderdaad. Ja.
Zeg, ben ik nu de enige die Police Academy nooit heeft gezien? Geen enkel van die 7
films? Geen ene film?
Nee, geen ene.
Jij wordt Homerus aan het lezen. Of
ik was toen Homerus aan het lezen.
Oké.
Ja, dat is een ding, hè.
Oké. Goed om te weten.
Dus ja, er zijn nog wel mensen gestorven, maar die hebben het net niet gehaald.
Dubbeltwist. Deze gestorven heeft ook nog onze lijst niet gehaald.
Inderdaad.
Ja, leuk. Julie.
Ja.
Je had nog een leuk weetje, zei je mij daar straks.
Ja, ik was van de week, ik had een... wat had ik gekocht? Een klink. Ik had een klink gekocht en die was ingepakt in bubble wrap. Hè? In hoe heet dat in Nederlands?
Dat heeft geen Nederlands woord, denk ik.
Oké, geen Nederlands woord, maar iedereen weet wat dat is.
Ja.
Zo, het maakt niet uit. En ik herinnerde mij, terwijl ik dat in mijn handen had, herinnerde ik mij dat ik daar ooit een weetje van heb gelezen of gehoord of eender wat. Hebben jullie enig idee wat het oorspronkelijke bedoeling was toen dat de uitvinders die een bubble wrap hebben uitgevonden? Waar ze van plan waren om uit te vinden. Hè? Je snapt dat
plastic om zo popgeluidjes te maken als je erop knijpt.
Dan zijn ze er wel heel goed in geslaagd, hè, als dat het doel was.
Anti-inbreker. Hè? Je legt daar op de vloer en als je erop stapt...
Noppenfolie.
Ja, maar Google Translate zegt bubbeltjes plastic, maar onze producer zegt noppenfolie.
Ik zal jullie verlossen uit jullie onwetendheid... dus er zijn 2 Britse ingenieurs en die waren op zoek naar een structuurbehang dat je kon afwassen. En die hebben per ongeluk bubble wrap uitgevonden.
Maar ja, dus dat is wel goed als je dat nu niet bent.
Ja, en als je daar dan tegen stoemt per ongeluk, dan ja.
Dat is ook mijn laatste vertellen.
Hey, dat vind ik wel goed, man.
Ik heb mij laten vertellen dat een bubble wrap dat ging veranderen. Dat niet meer zo van die kleine bolletjes gingen zijn die je zo één voor één kapot kunt knijpen, waar je echt uren plezier aan kunt hebben. Maar dat blijkbaar dat systeem zou veranderen, dat dat één grote bubbel was of zoiets. Of dat dus dat binnenkort gedaan is met de pret van de bubble wrap.
Dat is wel jammer.
De noppenfolie, sorry.
Ja, maar in de pakjes tegenwoordig heb je zo papier met sneetjes in, op bepaalde manieren. En als je dat uiteen trekt, dan wordt dat zo heel volumineus papier. Dus misschien is dat al een vervanging van. Ik zal een linkjes bieden delen en dan zetten we dat op de website.
Absoluut.
Ja, supergoed.
Nu, ik moet zeggen, ik heb nog een redelijk grote rol van die plastic leggen van de... Wat was de naam hier? De correcte term?
Noppenfolie.
Ja. Ik heb dat voor mijn verhuis gebruikt. En ja, een of andere website. Goh, dat is eigenlijk niet goed voor het milieu, wat ik nu allemaal aan het zeggen. Maar op een of andere website kon je dan zo echt zo een rol met meters van dat ding kopen. Ik heb dat nog altijd in mijn kelder liggen. Dus als iemand zijn eigen is wilt indraaien met noppenfolie.
Het is een idee.
Of ik moet daarmee beginnen behangen.
Dus kan behangen.
Dan. Ja. Er is trouwens nog iets wat ik mij afvroeg. Omdat we hebben ook... Kenny, onze Cosmos-scanner, er weer bij zitten.
Kenny, de Cosmos-scanner.
Er is toch veel te doen om reizen naar Mars en zo. Maar dat is een one-way ticket. Waarom eigenlijk? Is het, hoe lang doet je erover om naar Mars te gaan eigenlijk?
Mag dat met de coronamaatregelen?
Een goede bijvraag.
Als je niet terugkomt, mag dat, je, Peter?
Oké.
De reis naar Mars op een goed moment, hè, want dat hangt er allemaal vanaf hoe de zon, de aarde en Mars ten opzichte van elkaar staan, is 6 à 7 maanden. Dus ja, ik weet niet, als je naar daar gooit, al gigantisch veel voedsel, energie, water, ik weet allemaal niet wat nodig. En als je daar nog eens wilt landen en terug opstijgen en terug geraken, ja, dan heb je gewoon heel veel resources.
Ja, dat kost
nodig.
Gewoon te veel resources om dat,
dus,
te doen.
Dus ja, ik denk dat het dan, als je dan zegt tegen mensen, je mag gaan, maar het is maar een one-way ticket, ja, dan is het veel makkelijker om iemand te
krijgen. Ik heb een request voor jou. Wil jij ooit eens een Kenny in de kosmos doen, zo over de biosphere? Hè? Die dingen die ze in de woestijn hadden gezet om te oefenen van hoe dat je eventueel op Mars of de maan kunt leven?
Ja.
Oké, afgesproken.
Gezegd.
Heel enthousiasme. Ja.
Nee, ja, het enige dat ik daar direct over kan zeggen is van ja, die falen allemaal wegens het psychologische effect, omdat mensen zo lang dicht op elkaar zitten en niet, het is niet dat er technische dingen falen of zo, of, het is altijd het psychologische dat probleem, hij voor problemen zorgt.
Maar ze hebben dat nu in België, zijn ze dat ook weer terug aan het doen, hè? Big Brother of zoiets.
Dat is wel mensen dat ik een eenmalig ritje naar Mars wel gun, hè? Daar niet van.
Volgens mij zitten ze niet lang genoeg aan die invest, uiteindelijk.
Maar goed, Kenny, je hebt uiteraard ook nog een zeer interessant ander kosmosverhaal voor ons.
Ja, ik wou het toevallig hebben over de volharding. In het Engels klinkt dat wat cooler, de Perseverance. Dat is een rover of een Marswagen die morgen aankomt op Mars.
Mars.
Marswagen, die komt aan op Mars. Hè. Dus dat is ondertussen de 5e rover die op Mars gaat landen. Dus dat ding is een half jaar geleden van boven op een raket vertrokken. En dat is, nu, morgen gaat hij aankomen. Dus die heeft 500 miljoen kilometer afgelegd. En wat gaat hij eigenlijk doen daar? Die gaat daar tekenen van leven zoeken. Dat is zijn hoofddoel. Dus die gaat daar landen in de Jezero-krater. Dat is een hele grote krater van 50 kilometer groot. En op foto's zien ze dat er aan de zijkanten zo wat delta-achtige structuren zijn. Dus daar zijn rivieren geweest die daarin uitmonden. En ze zien ook dat daar ooit water heeft ingestaan. Minstens 2 keer. Dus tussen 4 miljard jaar geleden en 3,5 miljard jaar geleden heeft daar open water geweest. Dus daar is de grootste kans om sporen van ancient life, noemen ze het, heel oud leven te vinden. Dus
dat zou
fantastisch zijn, moesten we dat daar vinden. Ja?
Een vraag. Hoe lang hebben wij op aarde nodig gehad, sinds 4,5 jaar geleden, als de kosmos is ontstaan, om leven te ontwikkelen? Weet je dat?
Niet van buiten, maar ik denk dat als je gaat zien naar simpel leven, dat wel vrij snel is.
Simpelste, ja.
Eencellige dingen, hè. Wat is het? Je hebt eerst aminozuren en ja.
Zoiets, hè? Ja.
Ik weet niet juist welke tijd dat je er moet op plakken, maar dat is wel vrij snel. Dat zullen we eens opzoeken.
Ja.
Maar in ieder geval, er is zeker 500 miljard jaar. Open water geweest, dus de kans dat er ergens leven is daar in die krater. Het was in vorige missies onmogelijk om daar in de buurt te landen, omdat dat technisch te complex was, maar nu de technologie stond ver genoeg om toch daar te gaan landen. Dus dat is het eerste doel, het vinden van leven. Het tweede doel is wat minder spectaculair, hè, dus rotssamples of rotsmonsters gaan uit de grond boren en terug verzenden naar de aarde en ook daar ter plekke analyseren. Het coole aan die rover is, die landing die morgen gaat plaatsvinden, waar we helaas niet veel gaan zien, want dat is heel ver weg. Dus 7 minuten lang gaat dat ding autonoom, dus helemaal op zijn eigen, een reeks handelingen doen. Ik zal het heel kort schetsen. Dus dat komt tegen 20.000 kilometer per uur. 20.000 kilometer per uur komt dat in de atmosfeer van Mars. Ja, dat is gigantisch snel. Hè? En tegen dat 7 minuten later de grond raakt, zou die rover die er dan uitkomt nog 3 kilometer per uur. Dus dat is een klein verschil. Dus wat gaat er gebeuren? Een capsule waar dat hierover in zit, gaat die atmosfeer in. Tegen dat de hitte voor grotendeel voorbij is, dat die iets trager gaat, komt er een gigantische parachute uit. Dan gaat dat hitteschild eraf vallen. Daar uit die capsule valt er een supercoole quadcopter, zal ik het maar noemen, maar in plaats van met propellers heeft hij 8 raketten. Dan begint hij nog af te remmen. En dan als hij 20 meter boven de grond hangt, dan komt er een grote kabel uit waar dat die rover aanhangt en die gaat naar, tot op de oppervlakte zakken. Dat noemen ze de sky crane. Dus die manier van landen is nog nooit gebruikt. Dus dat is, er kan van alles mislopen in die stapjes, maar hopelijk.
En hoe dikwijls hebben ze dat getest hier? Om dat,
ze hebben dat best wel wat getest, maar in die omstandigheden kunnen ze dat natuurlijk niet testen. Hè. Het ding is ook, tijdens die landing, descent en landing, gaan ze met radartechnologie en foto's de omgeving mappen, dat ze een heel gedetailleerde kaart hebben van die omgeving. En dat ding zelf gaat op die moment bepalen, dat ziet er een goede plek uit om te landen.
Ja, want die kunnen dat niet terugsturen naar ons, voor dat te zeggen, is dat goed?
Want
dat
want het duurt ook 11 minuten en 22 seconden op deze moment om een radiosignaal tegen de snelheid van het licht daar naartoe te sturen. Want dat is 200 miljoen kilometer weg. 200 miljoen kilometer weg.
Zeg, Kenny, nog een vraag.
Ja?
Waar bestaat de atmosfeer van Mars? Niet uit zuurstof en stikstof?
Geen idee. Ik weet alleen dat hij maar 1% de dichtheid heeft van die van op aarde. Maar ik
dus dat is ook veel moeilijker om te remmen, veronderstel ik.
Maar het ding is, er zijn twee primeurs eigenlijk die gaan plaatsvinden in de ruimte. Wat gaat er gebeuren? Dat ding heeft een helikopter bij. Dus die rover heeft een helikoptertje bij. Geen quadcopter, maar gewoon zo twee schroeven die tegen elkaar draaien op dezelfde as. En dus voor de eerste keer gaat er gevlogen worden op een andere planeet. Dus, maar inderdaad, omdat die atmosfeer maar 1% de dichtheid heeft van die op aarde, is het dus super moeilijk om iets te laten vliegen. Dus ze zijn sceptisch. Nog een primeur. Als je naar de specs kijkt van dat ding, je ziet dat is 1000 kilogram hierover. En op aarde weegt dat, op aarde weegt dat 1000 kilogram, maar op Mars weegt dat ding maar 400 kilogram. Dat heeft 23 camera's bij, dat we zeker goede foto's kunnen trekken. Dat heeft 7 wetenschappelijke instrumenten aan boord. En boren en drills om dingen op uit de grond te boren. Maar voor de eerste keer heeft hierover 2 microfoons aan boord. Dus voor de eerste keer...
Om te checken dat er een geluid is op Mars.
Voor de eerste keer gaan we kunnen luisteren naar Mars.
Voilà. Daar hebben ze gewoon echt de vorige keer niet aan gedacht, of?
Nee, ze hebben daar nooit aan gedacht. Dus ze hebben wel andere wetenschappelijke instrumenten die trillingen kunnen opvangen gebruikt om een beetje te zien van, zijn daar trillingen in de atmosfeer, die heel dun is. Maar hebben ze dat wat kunnen simuleren op basis daarvan? Hoe zou het daar klinken? Maar nu heb je dus 2 microfoons om te luisteren naar Mars.
Dat zou kei creepy zijn potentieel... als er zo van die rare stemmen of zo opkomen.
Maar wat er potentieel dus gaat gebeuren, is dat de eerste opname die ze gaan maken, dat daarop gaat staan... Daar is er weer een. Vlug, verstop u.
Ja.
Het zou toch schitterend zijn. Ja.
Voilà, dus we hebben morgen, als dat ding niet crasht, 2 primeurs. Dus,
Als dat ding niet crasht. En als dat ding crasht, is dat ook het eerste dat crasht op Mars, niet?
Sowieso.
Dus dat is sowieso een primeur, hè?
Er zijn al andere dingen gecrashed op Mars. Ah, okay. Nee.
Hoeveel dingen hebben ze zoal op Mars laten crashen of laten landen?
Het is de 5e rover, maar ze hebben ook al wel sondes vroeger laten landen op Mars. En sommige die gaan dan te snel en die crashen. En andere die landen wel goed.
Okay. Die maken dan van die gigantische kraters waar je deltavormingen in krijgt. En,
Ja, en Matthemen zit daar ook ergens patatten te kweken, hè?
Niet meer. Die is ondertussen teruggeraakt. Hè? Maar er is dus nog een andere Marswagen, de Curiosity, die nou eigenlijk al ver voorbij zijn levensverwachting... Het rondrijden is nog altijd. Die rijdt er nog ergens rond. Maar dit is dus een heel nieuwe streek die nog...
Het zou wel super menselijk zijn, moesten wij erin slagen om die twee dingen tegen elkaar te laten rijden. Ook gewoon, hè.
Op de robotinde in Mars, als je dingen goed genoeg zet, je riet ruim genoeg zet, kun je elkaar tegenkomen. Zeg, Kenny, is er een kans dat wij het verhaal daarvan, dat we dat tegenkomen in de mainstream media morgen? Of is dat, gaat dat niet, dat denkt jij is belangrijk genoeg? Of is dat
ik denk vanaf dat de eerste foto's doorkomen, dan wel. Het ding is, er is geen cameraploeg op Mars die dat allemaal kan vastleggen. Dus vanaf dat dat ding geland is, kan dat data beginnen doorsturen. Ja, ja. En ze verwachten de eerste foto's en de goede data pas na minuten en zelfs uren en tientallen uren na de landing.
Cool.
Dus, maar in de komende maanden gaan we wel primeurs zien. Want ja, die helikopter, dat is pas voor binnen een aantal maanden dat hij de eerste testvlucht gaat doen.
Cool. Ja, leuk verhaal. Ik vind het toch altijd goed dat we niet moeten wachten tot dat in de media komt. Dat we weten.
Maar je weet dus dat ik jullie morgenavond uitnodig voor een watch party. Hè?
Ja.
Het is dus 11 minuten later dat we dat pas gaan zien, of niet?
Ja, misschien zien we ook helemaal niks. Hè? Gewoon iemand die zegt, ja, we zijn geland. Hey.
Okay.
Dat is niet gelijk de spectaculaire Elon Musk.
Nee.
Dus kun je dat toch zoals de maandlanding? Gewoon ergens in een studio in Hollywood doen?
Maar goed, dat was Kenny in het Cosmos. Patrick, jij ging ook nog iets vertellen aan ons. Hè?
Ja, we hebben in een van onze vorige afleveringen de rubriek gehad, covers waarvan je niet wist dat het een cover was.
Yes.
Juist, ja.
Ja, en heel soms duiken er nummers op en dan denk je van, ah ja, dat nummer ken ik. En dan zeggen ze, ja, dat is een cover van. En dan denk ik, ja, dat hoort hier naadloos thuis. Ik kan een fragmentje afspelen. En ik kan zeggen 3, 2, 1, cut. Dus ik heb in de link gepost naar Google Drive met een gratis fragment.
Mm-hmm.
Mogen jullie even luisteren? Dan zeg ik ze 3, 2, 1, dan wil ik jullie reactie horen.
Ah.
Als iedereen geluisterd heeft.
Ja.
Heeft iedereen het gehoord?
Ja.
Oké. Dus jullie kennen ongetwijfeld het volgende fragment.
Ja, ik ken dat.
Ja, je bent niet al een uitvoerder?
Nee.
Maar als het
dicht dan zeg ik, ja.
Het is de immers sympathieke Roger Sanchez met Another Chance.
Ja,
dus ik denk, die mensen heeft gewoon een wereldhit gescoord. Maar ik heb vorige week geleerd dat het helemaal niet waar is, dat het eigenlijk niet meer als een cover is en wat rapper gespeeld en wat uptempo. Maar de vraag is, van wie is het origineel? Is er iemand die het weet?
Lou Hollywood en... nee, ik weet niet.
Nee, ik kan een stukje laten horen van het origineel. Mogen jullie even naar het origineel luisteren? If I had another chance tonight. Vanuit, dat is het originele. Je hoort duidelijk de gelijkenissen, denk ik. Maar dus nogmaals, iemand een idee wie de originele uitvoerder is?
Ik weet niet, klinkt als Take That of zo, niet?
Share.
Jorn, heb jij een idee?
Zeg me de stem, maar ik weet het echt niet.
Jij zou het nog eens moeten weten.
Zeg niet dat het Toto is, hè?
Het is Toto, inderdaad.
Nee, echt, oei, die kan moeten knippen. Totoloog weet het niet.
Het is ook maar een mens uiteindelijk, hè. Dat is
maar een mens,
ja, ik verschoot mijn ongeluk toen ik het hoorde. Uiteindelijk.
Dus en dat is echt het origineel van Toto.
Het origineel is van Toto, ja.
Och, zot.
Om maar te zien dat dat echt wel de basisliggers zijn van alle hedendaagse muziek. Uiteindelijk.
Ja, tjuut, dat raakt mij. Ja.
Maar die hebben, by the way, die hebben aan heel veel muziek samengewerkt.
Vijf het er maar in.
Nee, maar bijvoorbeeld die hebben met die grote namen, Michael Jackson, ik kan nu niet op de andere komen, maar die hebben echt met heel veel mensen samengewerkt. Hè. Heel veel muziek geschreven voor andere mensen.
Christophe.
Dus, ja. Maar goed.
Maar goed, nu is dat mysterie de wereld uit.
Ja. Weet je wat ik trouwens ook soms heb? Hey, al een keer gehad heb, want niet soms. Ik een keer overtuigd dat een nummer van iemand was, terwijl het echt van iemand heel anders was, snap je? Dus Walking in Memphis. Ik heb altijd gedacht dat dat van Bruce Springsteen was. Dat is helemaal niet waar, hè? Die heeft dat ook nooit gecoverd of nooit gedaan. Dat is, ja... Weet iemand,
het is gewoon een kronkel in je hoofd.
Walking in Memphis, van wie dat is?
Nee, niet onmiddellijk.
Wacht, wie dacht er nog dat dat van Bruce Springsteen was?
Ik zou niet weten.
Ja, ik dacht dat ook dat dat Bruce Springsteen was. Ja,
dat is helemaal
niet
waar.
Ik denk daar niet over na, voor zo'n dingen.
Nee, ik heb daar
niet over nagedacht. Oké, zo. Het ergste is dat ik ook wel vergeten ben van wie het origineel is. Dus. Ja. Oh okay, we zoeken het op.
Google dat snel. Ja. Blijf babbelen en Google dan. Dus van Marcone natuurlijk.
Van
Marcone,
of course.
Ja,
yes.
Ja, ja. We gooien het mee op onze website. Voilà.
Chic.
Goed, maar nu we toch aan de muziek bezig zijn, Peter, heb jij voor ons een muziekslang toevallig?
Oh ja, ik heb weer een muziekslang. En deze muziekslang heb ik mij laten inspireren door eigenlijk mijn geschiedenisverhaal. Hè. Homeros is een bard, hè, iemand die al zingend eigenlijk verhalen vertelt. Dus ik heb nu gekeken naar artiesten die nummers hebben geschreven die heel verhalend zijn. En dan beginnen we bij Dire Straits. En dat is typisch. Mark Knopfler heeft vaak heel, heel, heel verhalende liedjes. Hè. Denk maar aan The Sultans of Swing. Dat is gewoon geluisterd naar wat hij zegt en je zei helemaal mee. Dat is niet cryptisch, dat is niet gezegd. Je wordt gewoon meegetrokken in de sfeer van een verhaal. Dat is niet hetgeen dat ik nu wil bespreken. Ik wil het hebben over Romeo en Juliet. Waarom Romeo en Juliet? Omdat dat is eigenlijk een heel interessant nummer. Het oorspronkelijke verhaal van Shakespeare, van Romeo en Juliet, gaat eigenlijk over... Liefde tot de dood, hè. Hey, Romeo ziet Juliet graag, Juliet ziet Romeo graag. En uiteindelijk plegen ze alle twee zelfmoord. Dit is eigenlijk een beetje een omkering van dat verhaal. Hij vertelt dat verhaal opnieuw, maar dan in een realistische wereld. En in die realistische wereld, die is niet zo romantisch. En daar heeft eigenlijk Juliet op een gegeven moment Romeo gedumpt. En... het begint eigenlijk nogal gelijkaardig aan Shakespeare. Romeo loopt s'nachts door de straat en dan komt er een balkonscène. En dat is eigenlijk in het oorspronkelijke Shakespeare-verhaal de meest romantische scène uit heel het verhaal. Maar hier, ja, hij begint hè, met zijn romantische smooth talk. Romeo, en in dus het nummer van Mark Knopfler, van Dire Straits, breekt hij af en zegt hij van, hey, Romeo... Wat doe je hier eigenlijk? Hè? Romeo, you nearly gave me a heart attack. Hè? Van, eigenlijk zo'n beetje van... Stalker, hè? You shouldn't come around here singing up to people like that. Hè? Dus in plaats van dat ze super romantisch wordt betoverd door Romeo, gebeurt hier het tegenovergestelde en zegt ze van, gast Bart de Pauw, stalker, je hoeft niet zomaar s'avonds bij mensen hè, dingen komen roepen aan die hun balkon, zo werkt dat niet. Het is gedaan. We hebben ooit iets gehad, maar het is gedaan. En dat zegt dan ook Mark Knopfler van you promised me everything, you promised me thick and thin, but now you just say, ah, Romeo, I used to have a scene with him. Voilà. En dat geeft ons ook een idee over waar het eigenlijk over gaat. En het is een autobiografisch verhaal van Mark Knopfler. Mark Knopfler is ooit een tijdje samen geweest met een Amerikaanse zangeres, Holly Vincent. En die zou in een interview ooit gezegd hebben van... I used to have a scene with Mark Knopfler. Ik heb er ooit iets mee gehad, maar dat is weer lang gedaan en voorbij. Dat heeft Mark Knopfler, die ik nog altijd graag zag, hard geraakt. En die heeft er dus dat nummer rond geschreven. Een heel, heel, heel mooi nummer, vind ik. Voilà. Het tweede nummer is een iets minder bekende artiest, maar ik denk dat je er wel van gehoord hebt. Dat is Erland Uijen. Kennen jullie Erland Uijen? Erland Uijen is deel van Rooksop, ja. Maar schrijft ook eigen nummers, eigenlijk heel goed. Ah. En het nummer waar ik het over wil hebben, dat heet Sudden Rush. En waarom vind ik dat zo goed? Wel, ik vind dat zo goed, omdat dat... Ik heb het geteld, zijn maar 85 woorden. 85 woorden, dat zijn maar een paar zinnen. Hè? En in 24 seconden kan ik het helemaal voorlezen. Dat is super weinig. Dat is minder dan een paragraafje tekst. Dat is echt ontzettend weinig, ook voor een nummer. Het is heel beknopt, heel beperkt. En toch is dat een heel verhaal. En het verhaal is op zich, als je naar de basis kijkt, ook weer heel simpel. Het is iemand die aanbelt, die komt een boek terugbrengen en die vertrekt onmiddellijk weer. Maar waarom is dat toch een echt verhaal? Dat is door de context die Erland Uyen daar in een paar woorden rond kan schetsen. Hij maakt er een volledig verhaal van. En wat is het verhaal? Kijk, het verhaal is dat er wordt aan de deur gebeld en hij gaat de deur open doen, hij weet niet wie dat is, en hij ziet, oh, jij zei het. En wie is jij? Dat is een meisje waarvoor dat hij duidelijk iets voelt. En hij is superblij. Hè? Zijn hart springt echt. En hij glimlacht en, ah, hier zei jij. En dan, hè, dus dat is het moment van hoop, het begin. En dan komt de twijfel. We zijn nog maar twee zinnen verder, maar dan komt de twijfel. En dan ziet hem dat hij lacht, maar dat zij niet teruglacht. En dan ziet hem in haar hand het boek. En dat boek is blijkbaar de reden hoe dat ze elkaar hebben leren kennen. Dus hij heeft daar een boek uitgeleend en hij hoopt dat hem zo contact met haar kan krijgen, dat dat zoiets meer wordt, dat dat het begin van een mooi verhaal kan worden. Maar dat is niet, want zij lacht niet en ze geeft hem dat boek terug en ze vertrekt onmiddellijk weer. En voordat hem het goed wel doorheeft, is de deur weer dicht en is zij vertrokken. Dus je hebt eigenlijk hoop, twijfel en verdriet in 85 woorden. En dus een volledig verhaal met een begin, een einde en een tussenstuk. Je wordt meegenomen op een trip. Dat deed mij denken aan ooit, volgens de legende, zou Ernest Hemingway ooit met andere schrijvers een wedstrijd zijn aangegaan om te proberen een zo goed mogelijk een echt kort verhaal te schrijven in 6 woorden. Dat is beter dan 85, maar het is ook Ernest Hemingway. En de winnende inzending zou volgens het verhaal van Ernest Hemingway gekomen zijn. En dat was... Ik weet niet of jullie dat kennen, dat verhaal?
Dat nee.
For sales, baby shoes... never used. En ook dat heeft een begin, een midden en een einde. For sale, dus is te koop. Baby shoes, en dan denkt je, ah ja, oké, iemand verkoopt babyschoentje, maar het kind is opgegroeid, never used. En dan beseft je, oh nee, daar is iets grondigs misgegaan. Hè? Het kindje is overleden, of weet ik wat nog. Dat deed mij eigenlijk aan denken, dat je zo op heel korte dingen toch echt een volledig verhaal kunt vertellen, dat je ook weer echt raakt. Het is een aanrader om te luisteren, en net zoals alle andere nummers, komt dat ook weer op de Spotify. Dus dat gaan jullie allemaal kunnen. Dan gaan we naar...
Dat is IJslands, hè? Of niet?
Erland Uyen is een Noor uit Bergen.
Een Noor, ah, ja. Okay.
Maar hij woont denk ik al heel lang in Berlijn.
Dat is Mons, zeker, hè?
Sorry, wat?
Mons in de Walen daar, nee?
Ja, dat klopt, ja. Dan gaan we naar het derde nummer. En dat is weer zo'n heel typische Bart uit de muziekwereld. En dat is Leonard Cohen. En Leonard Cohen heeft een nummer, een van zijn misschien minder bekende nummers. En dat heet Alexandra Leaving. Kennen jullie dat?
Nee.
Misschien als je het hoort, wel hoor. Dan zullen we weer op Spotify moeten luisteren. En ook weer, het is iets vrij simpel. En het nummer gaat over een vrouw, die zijn vrouw of zijn vriendin, waarvan hij weet dat ze hem gaat verlaten. Maar het is nog niet gebeurd. Maar hij beseft dat ze hem gaat verlaten en hij kan er niks aan doen. Het enige wat hem kan doen eigenlijk, beseft hem, is dat waardig accepteren. En waarom vind ik dat zo'n cool verhaal? Waarom? Omdat dat eigenlijk een adaptatie is van een gedicht van een Griekse dichter uit de 19e eeuw, Kavafis, dat over iets heel anders gaat, maar tegelijkertijd ook over hetzelfde. Dat gaat over de oorlog tussen Octavianus en Antonius. En Octavianus en Antonius waren twee Romeinen die na de moord op Caesar probeerden om de macht over het hele Romeinse Rijk te verkrijgen. En Octavianus gaat eigenlijk winnen en gaat dan later zichzelf hernoemen naar keizer Augustus. Nu, wat heeft dat gedicht, waar gaat dat over? Wel, dat is, op een gegeven moment vindt er een veldslag plaats op zee tussen die twee. Dus Octavianus en Antonius, en Octavianus wint die. En Antonius die vlucht met zijn schepen dat hij nog overhoudt naar Alexandrië, de hoofdstad van Egypte. Ja, Alexandrië. Daar zit hij in die stad en plotseling beseft hij dat eigenlijk alles mis is gegaan. Hij was aan het aanpappen met Cleopatra. En tijdens die zeeslagjes die gewoon weggevaren met haar schepen. En dus iedereen lijkt hem te verraden. Cleopatra is weggevaren, de soldaten lopen over. En volgens de legende zou zelfs zijn paard onder hem weggedeserteerd zijn naar Octavianus. Hij zit daar en hij denkt, goh, echt, het lot keert zich echt tegen mij. Maar ik heb nog altijd de god die dat mij steunt. En waar de Octavianus eigenlijk een beetje een droogstopper was, was Antonius een bon vivant. Ik zou veel liever op café gaan met Antonius dan met Octavianus. En Antonius werd dus gesteund, volgens de legende, door de god Bacchus, de god van muziek en plezier. En hij zit er dus in Alexandria s'avonds en plotseling hoort hij aan het raam muziek voorbij trekken in een soort van processie. En hij kijkt buiten en hij ziet niemand. En hij weet van, oei, dat is de god Bacchus, want de god Bacchus die verplaatst zich altijd al feestend met muzikanten, met dingen en zo. En op dat moment weet hij dat hij alles verloren is. Want ook de god verlaat hem. Zo heet het gedicht dan ook, de god verlaat Antonius. En de dichter die geeft eigenlijk raad over wat dat je moet doen op zo'n moment, als het lot zich tegen u keert en als al uw plannen plots in rook opgaan. En het advies is eigenlijk simpel. Hè? Maakt u zelf niks wijs, maakt u niet wijs dat dat niet voorbij is, dat dat gedaan is, maar ondergaat met waardigheid. Hè? De dichter zegt van, ga naar het raam, luister naar die muziek die door de stad gaat, vol van emotie, want dat is normaal, je mag daar emotie over hebben, maar zonder te zeuren of te janken. Ja, want je moet altijd voorbereid zijn op het moment dat van het een op het andere moment alles mis kan gaan. En dat is eigenlijk wat dat Leonard Cohen dan gaat verplaatsen. Hij gaat dat nummer eigenlijk grotendeels letterlijk, of dat gedicht letterlijk verwerken, maar in plaats van dat Antonius de stad Alexandria verliest, verliest hij zijn vriendin Alexandra. Het gedicht is ook voorgelezen op de begrafenis van Jackie Kennedy, die na zijn nagetrouwd te zijn met Kennedy, met een Griek samen was. En vermoedelijk heeft Leonard Cohen het zo het gedicht leren kennen en daar dan nummer goed geschreven. Voilà.
Hoe vindt het?
Dat was het
ja,
weer.
Dat vraag ik me ook af. Ja. Ja. Dus, dat was weer een zeer indrukwekkende muziekslang.
Dank u.
Heeft er nog iemand weetjes, wist je datjes of anderen?
Ja, nu, je zegt altijd van, dat is dat nummer en dat is dat nummer. Maar als je vraagt van, ja, zing dat eens, dan zeg je, nee, ik kan niet zingen. Maar je kunt wel neurien. Hè?
Hmm.
Dus kun je eens een poging doen om een van de nummers te neurien, kort, Peter?
Wacht even, hè.
Perfect. Ik zou het niet beter kunnen. Maar...
Waar heb ik geneurd? Welk?
Echt?
Welk van de nummers heb ik geneurd?
Ik heb geen idee, maar daar ging het eigenlijk op. Maar probeert nu datzelfde nummer nog eens te neurien, maar knijpt uw neus is dicht.
Dat gaat niet, hè?
Dat is moeilijk.
Dat is moeilijk, het gaat eigenlijk gewoon niet. Je kunt niet neurien met je neus toegeknepen.
Nee, duidelijk.
Ik vraag me niet waarom, maar het gaat niet. Waarschijnlijk zal er wel iets of een luchtverplaatsing moeten kunnen plaatsvinden. Maar ik wist dat niet en ik las dat vandaag en ik zeg, nee, dat is niet waar. En ik probeerde het en effectief, ja, dat ik heb geen klanken. Dus,
neurien is gewoon
een mooie kruiskool, hè? Ja.
Wat zeg ik er niet?
Uw stembanden moeten kunnen trillen door luchtverplaatsing. Dus...
Maar ja, dat zou ook eens een mond kunnen komen.
Ik knijp mijn neus toe en doe mijn mond open. Ik neur die zo, maar dat is...
Je kunt wel praten met je neus.
Maar dat neur je doet het toch altijd met je mond dicht. Dus als je dan ook je neus dicht doet, dan heb je inderdaad geen luchtverplaatsing. Voilà.
Dus bij deze weet je dat niet gaat.
Ja, dat is mooi. Ja, goeie wist je dat, Jim. Ik ga vanaf nu nooit meer neurien met mijn neus dicht. Ja.
Ik ga vanaf nu nooit meer neurien. Dit was de laatste keer.
Zeg, maar je hebt tegenwoordig, jij vroeger kon, hoe noemt dat zo, dat je Shazam of zo, dat je moest een liedje laten horen.
Ja,
En dan kon hij zeggen welk lied dat is. En, maar mijn neurie werkte dat nooit. Maar ondertussen zeiden wel apps die dat kunnen. Dat je
ja, maar niet met mijn neurie.
Nee, dat niet waarschijnlijk. Maar ondertussen is die een artificial intelligence zo goed geworden dat je een nummer kunt neurien en dat hij dat dan zegt van ja, dat is dat nummer.
Ja, ik dacht dat Soundhound dat kon. Alleen niet zo heel erg goed. Vond ik.
Maar dat lijkt me ook bijna niet... Je moet met superveel lagen van muziek... Ja... Dus je hebt aan de ene kant... Wat ik wil zeggen is, langs de ene kant heb je superveel lagen muziek. En langs de andere kant gaat je een soort geluid veroorzaken waar al die lagen moet nadoen. Ik heb sterk mijn twijfels daarbij of dat echt zo goed... Bij de meest... simpele nummers gaat dat keigoed werken. Like bij bijvoorbeeld... Waarom? Omdat er maar één basgeluid is. Snap je? Dat is maar één laag. Ik vraag mij sterk af, als je een heel gelaagd nummer hebt, of dat echt goed bij werkt en ooit zal werken. Ja.
Het is trouwens op de Google Assistant nu ook beschikbaar. Dus iedereen met een Android-telefoon kan het gewoon proberen.
Okay.
Dus je kunt het liedje 10 tot 15 seconden fluiten of neurien en dan gaat Google suggesties.
Oké.
Dat is wel leuk.
Nog iemand wist je datjes?
Ik heb er nog een paar random. Heel random, want er is totaal geen link. Even gewoon hypothetisch. Weet er iemand wat de kortste vlucht ter wereld is?
Van Deurne naar Zaventem.
Dat zou je denken, hè? Ja. Het kan nog straffer.
Ja, dat is gelijk 20 minuten of zo dan. Nee, ja. Nog niet.
In Schotland is er de regional airline Loganair, die opereert een commerciële vlucht... tussen het eiland Westray en Papa Westray. En dat is ongeveer 1,7 mijl. Goed voor ongeveer een vlucht van 90 seconden.
Dat is met een katapult dat die vliegtuig
gewoon. Hoe dat ze toen weet ik niet. Maar dat is dus officieel de kortste.
Ja, dat is ook
maar 90 seconden, dat wil zeggen dat je niet hoog geraakt dan.
Ja, opstijgen, verder in landen. En waarschijnlijk is daar een eiland tussen, zonder een brug of zo. En zullen ze dat efficiënter hebben gewoon.
Bij ons in de lagere school kregen de kindjes een luchttop. En dan vloog je dus inderdaad van... ik denk dat je naar Zaventem reed. En je vloog dan naar Deurne luchthaven. En van daaruit pakte de bus of de trein weer naar huis.
Ah, wel, Peter.
Ik ben gestopt een jaar voordat ik dat mocht doen. Dus ik heb moeten wachten tot ik 18 was voordat ik kon vliegen.
Ah, wel, Peter, bij ons deden ze dat ook. Maar dat jaar is de golfoorlog uitgebroken. En dan waren die vluchten gecanceld wegens terroristische dreigingen.
Echt?
Toen.
Ja. Oh, joh. Dus we hebben allebei die luchttop gemist.
Ja, inderdaad.
Maar wacht. Elk kind kreeg die luchttop.
Ja, in de zesde middelbaar ging iedereen die luchttop doen. Ja.
Wacht, jij zat niet in de zesde middelbaar in de golfoorlog, hè?
Ja, of zoiets.
Kan niet, hè?
Wanneer was dat?
Het zesde
leerjaar. Leerjaar, lagere school.
1991, denk je. Januari 1991 was de echte golfoorlog. Denk ik.
Ja, toen was ik 11. Voilà.
Ja. Oké.
Okay.
Goed. Nog random 2.
Dat is willekeurig in Nederland. Hè?
Willekeurig weetje nummer 2. De uitvinder van het internet, Tim Berners, heeft onlangs... heeft hem gezegd van, ja, eigenlijk de enige fout dat ik gemaakt heb... is eigenlijk de URL samenstelling. Er is geen enkele reden waarom dat bij type HTTP... Nee, jullie tikken allemaal www. En de browser zet er automatisch http://... voor. Maar hij zegt, er is eigenlijk geen enkele reden waarom met die twee slashes er staan. Dat had even goed zonder gekunnen.
Dat zeg je gewoon cool.
Ze stonden nu en ze werken nog altijd. Maar het is eigenlijk puur, met breedte verspilling. Als je dat allemaal zou optellen, dan... Dus, maar evengoed zou het evengoed perfect zonder kunnen. Dus,
Ah ja. Oké.
Cool.
Weet je dat nog, hè?
Ja.
En dan, om af te ronden, totaal random ook. Jullie kennen de films, hè, dat ze zo een doekje pakken, een beetje chloroform erop doen, tegen iemands gezicht houden en dat die
ook uitgaan. Ja.
Dat werkt dus niet, hè?
Heb je dat geprobeerd?
Dat ik wist dat niet zo dat ging.
En dan moest ik dan lopen doen. Ah, shit, dat weet ik.
Nee, dat werkt dus blijkbaar effectief niet. Je kunt daarvan flauw vallen, maar dan zou het ongeveer 5 minuten duren. En ik denk, als ik 5 minuten een doek op iemands gezicht doe, dan moet er zelfs geen chloroform aanhangen, dan zal er ook wel flauw vallen. Maar ja, blijkbaar werkt dat dus effectief niet. Ik heb eens opgezocht hoe dat dan werkt, chloroform. En op de Wikipedia ben ik niet... Allee, de enige woorden die ik begreep waren de, een en het. Dus ik heb er eigenlijk stopgezet.
Zeg maar, tegenwoordig worden veel over lachgas. Misschien kunnen we dat beter gebruiken.
Ja. Valt er wel niet,
ja,
daar
valt er niet flauw van, denk ik. Hè?
Ja, als je dat genoeg doet, wel.
Ja. Dat weten jullie, of...
Ja, nee, ik heb het van de week gelezen. Dus als je moet dat in een ballonnetje doen, want anders zouden al je longen en je enzovoort kunnen bevriezen, omdat dat zo koud is als dat decompresseert. Maar in Nederland heb je dus blijkbaar de gewoonte om dat met een soort masker op je gezicht te zetten, rechtstreeks aan de fles. Dus als je dan flauw valt en je blijft dat inademen, ja, dan kan dat wel heel slechte gevolgen hebben. Dus via een ballonnetje is blijkbaar de beste manier.
Als je dat dan überhaupt al zou doen.
Aan alle luisteraartjes, we raden het niet aan om te doen. Goed. Wist je datjes, Patrick, of in de categorie...
Ik niet meer, ik ben helemaal op gewist je dat.
Oké.
Ik heb er nog maar een aantal, ook volledig random.
Willekeurig, of?
Helemaal willekeurig. Ik las zo
taalpolitie
bijvoorbeeld...
is er ook bij.
Ja, voilà. Ik las bijvoorbeeld... er stond geen jaartal bij, dus ik heb geen idee. Misschien dat Peter dat spontaan weet. Ik gok van wel. Wanneer dat Edward Jenner het smallpox-vaccin heeft uitgevonden. Dat maakt niet uit, hè, het jaartal.
Het was op een dinsdag, denk ik.
Ja, dat wel.
Om maar te zeggen dat er altijd mensen zijn die dat schrik hebben van vaccins... Mensen dachten toen dat als je dat kreeg, dat je in een koe ging veranderen. Ik weet niet goed welke logica erachter zat. Maar,
omdat dat van koeien komt, hè?
Ah, oké. Okay. Ja, dus, dat maakt het al logischer, ja.
Dus eigenlijk van koeien, die kregen koepokken. En dan gaven ze een beetje pus uit die koepok gaven ze dan aan die mensen. En dan kregen ze een ziekte, zoals koepokken. Ja, ja, ja. En daarvan komt ons woord vaccinatie, hè. Vakka is koe.
Inderdaad. Okay,
dus, dat weten jij allemaal wel, maar dat jaartal kun je niet aan
het doen. Nee.
Okay. Ja, ik denk de meeste van die virussen komen van dieren altijd naar
Ik dat nu nog eens, maar Edward Jenner deed dat eigenlijk heeft dat ontdekt, omdat hij zag dat melkmeisjes dat die nooit de pokken kregen. Ja, dus meisjes die elke dag de koeien gingen melken en zo, die kregen zo soms wel werd die een klein beetje ziek, maar die kregen nooit de pokken. En toen dacht hij, tja. Maar die koeien die hebben ook soms een pokkenziekte aan die hun uier. Gaat dat daarmee te maken hebben? En zo is dat mee begonnen.
Oké. Ik heb nog een verhaal over heroes. Of heroes die geen heroes zijn. In 1908 was er blijkbaar in de New York Times een verhaal verschenen. Dat gebeurde in Parijs, was een fake hero dog, dus een hond. En die, ik vind het hilarisch als je het zo leest, die duwde kinderen in de scène om die dan te rescuen, te redden, omdat hem dan hapjes kreeg van de ouders van die kinderen. Dus om maar te zeggen, als straathond, ja, er zijn manieren om te geraken waar je wilt zijn. Kinderen in de scène duwen. Dus die vond ik wel tof.
En hoe is het geëindigd met die hond? Weet je dat?
Ah, dat stond er, nee, dat stond er niet bij. Nee, dat kan ik je niet vertellen. En dan nog een die dat we sowieso, als we even nadenken, sowieso wel weten. Dat maar 5% van de Amerikanen denken dat ze dommer zijn dan average.
Ja.
Maar dat is, ja.
Dat is toch ook zo.
Die zijn er zo zeker, hè?
Als je average juist interpreteert, niet natuurlijk, hè, maar ja, inderdaad.
Dus, maar is dat niet overal? Ik denk dat wel.
Ik denk dat
in Amerika zo... wel erger is als ergens anders. Maar...
Het is ook zo het verhaal dat 95% van de mensen denkt dat ze een betere chauffeur dan gemiddeld zijn. Of dat echt klopt, ja, weet ik niet, maar dat is ook zo'n verhaaltje dat ik wel eens heb gehoord.
Dat is waar.
En vroegen ze het dan alleen aan mannen of alleen aan vrouwen, Peter?
Dat is een goede vraag, dat weet ik niet.
Dat is gewoon een oprechte vraag, hè?
Ja, 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 ja. Jij wilt weten of dat de juiste testgroep was, hè?
Huh? Absoluut, inderdaad.
Ja? Nee, ik weet het niet.
Goed, ik zie dat we alweer aan het einde zitten van onze toch wel legendarische eerste aflevering van seizoen 2.
Nu al legendarische.
We hebben natuurlijk nog één ding dat we moeten doen. Ook Jos is er dit jaar weer bij. Hij heeft weer een mail gestuurd op geel briefpapier. En Jos vraagt zich af... Van, kunt je me niet helpen met iets, vraagt hij. Want ik op mijn werk, hij is daar open in. Ik zit soms echt niks te doen. Maar ik wil eigenlijk dan toch dat mijn baas een beetje denkt van... Ja, die is toch goed bezig, die Jos. Is er zo niet wat ik dan kan zeggen, zo, dat hij toch denkt van... Ja, jip, die Jos, die is mee. Hebben we daar geen zin of geen woord of zo voor?
Ja, ik heb dat ooit eens gelezen, dankzij een vriend van mij, op wat is dat woord van de dag.nl of zoiets was dat, elke dag een leuk woord, en daar stond iets tussen epibreren. Dat is een woord dat is uitgevonden door iemand, Peter, door wie?
Simon Terlicholt, een Nederlandse columnist en schrijver.
Ja, voilà. En die heeft dat woord gewoon uitgevonden verzonnen. En dat betekent een niet nader genoemd iets uitvoeren dat heel belangrijk lijkt, maar eigenlijk helemaal niks voorstelt. Dus als je, dan moet je zeggen, ik ben gewoon aan het epibreren. Of je kunt daar nog op uitweiden van, ik ben bezig met epibratie-optimalisatietechnieken enzovoort. Ja. En dan zal je een baas afdruipen en denken, oei. Dat woord moet ik precies eens gaan opzoeken.
Die mag ik niet storen.
Voilà, Jos. Dus alleen dit jaar toch zeker de eerste aflevering direct een antwoord op uw vraag. Epibreren is de magic word. Goed, dat was het voor deze aflevering. Bedankt allemaal om te luisteren. En er zijn nog een paar slotwoordjes van Julie, geloof ik.
Nu per se een slotwoord, maar je overvalt mij een beetje, Björn. Maar zoals we al steeds gaan we uiteraard alle beloofde links op onze website zetten. En die is nog steeds te vinden onder echtofa.be.
Voilà, allemaal daarin terug, zou ik zeggen.
Echt.
Met het HTTPS en de twee slashjes.
Hoe is dat eigenlijk? Nee, daar gaan we niet over beginnen.
Goed. Bedankt allemaal om te luisteren en tot de volgende keer.
Yo,
bye bye.
Okay.